Ik ga met u naar het boek Richteren. Richteren, het 10e hoofdstuk. Richteren 10. We beginnen bij vers 1. We lezen daar: na Abimelech stond Tola op om Israël te verlossen. De zoon van Pua, de zoon van Dodo, een man uit Issachar. Hij woonde te Zamir op het gebergte van Ephraim en richtte Israël 23 jaar. Hij stierf en werd begraven te Zamir. Tot zover de lezing uit het woord van God. En dan zie ik allemaal verbaasde gezichten. Wat gaat die man vanmorgen vertellen? Nou, ik wil proberen het woord aan het woord te laten. Want weet u, dit staat in de Bijbel, toch? En ik geloof dat alles wat in de Bijbel staat, dat dat geïnspireerd is door Gods geest. Peter zegt in zijn brief dat mensen hebben van Gods wegen gesproken. En ze hebben alleen datgene opgeschreven wat de Heere God hen ingegeven heeft, ingeblazen heeft door de geest. Dus ook deze twee Bijbelversen hebben een boodschap voor u en voor mij. Ik lees in de Bijbel dat alles wat in de Bijbel staat is voor ons tot lering, tot vermaning, tot onderwijzing en tot opbouw. En ik kan me heel goed voorstellen dat u denkt, wat moet je hier nou mee? Want ja, wat staat er? Nou ja, dat na Abimelech stond Tola op. En Tola was een van de richteren. Ik heb hier in het verleden, ik geloof een paar jaar terug, maar ik hou dat allemaal niet zo bij. Dat zal bij jullie wel bekend zijn, denk ik. Een keer over Ehud gesproken. Weet u dat nog? Een beetje een luguber verhaal, hè? Ehud die met een zwaard in die buik stoot, hè? En dan staat er dat het vet het lemmer omsloot. Was een mooie geschiedenis, hè? Daar staat heel veel typologie in. Maar goed, misschien staat het nog wel op jullie site. Zou u nog eens na kunnen luisteren, als u geïnteresseerd bent. Nou, hier heb je dan ook een richter. Er zijn er 12. Ik heb ze nog geleerd op de lagere school. Toen ik naar de lagere school ging, moest ik op maandag altijd een psalmversie opzeggen. En op vrijdag altijd een tekst leren. En onder andere was daar ook de richteren waren erbij. Leren jullie die nog op school, jongens, of niet? Leer je nog op school, de richteren of zo? Ik moest je nog opzeggen, opdreunen. Ehud, Samgar, Barak, Deborah, Gideon, Tola, Jair. Nee, dat gebeurt niet meer, hè. Nou, als ik de volgende keer terugkom, dan ken je ze allemaal uit je hoofd, hè. Zullen we dat afspreken? Dan ga ik gitaar spelen, dan ga ik daar mijn best voor doen. En jij leert de richteren uit je hoofd. Ja, want er staat niet zo gek veel van deze man. Nou ja, nogmaals, dat hij dus opstond om Israël te verlossen. Dat hij de zoon van Pua was, waar hij woonde. Dat hij 23 jaar gericht heeft en dat hij daarna stierf en begraven werd. Dat is alles. Er staat eigenlijk niet eens precies bij wat hij dus verder gedaan heeft. Nou, die richteren, broeders en zusters, dat zijn allemaal beelden, types, heenwijzingen van de grote richter. De Bijbel is christocentrisch. Dus alles wat in de Bijbel staat, gaat over Christus. En zo is het ook met de richteren. Het is natuurlijk een merkwaardig boek. Er staan merkwaardige geschiedenissen in. Er is zelfs sprake van iemand die met een pin door zijn hoofd doorboord wordt. Ook dat heeft een hele mooie betekenis. typologisch gezien. Nou, misschien voor een andere dienst dan nog eens een keer. Maar hier worden wij bepaald bij een van de 12, bij Tola. En God gebruikt al deze richteren om het volk te richten. Als je het boek Richteren leest, bestudeert, dan zie je dat daar nogal een keer staat dat een ieder deed wat goed was in eigen oog. En het is vaak zo dat als je doet wat goed is in eigen oog, dan blijkt het nog wel eens fout te zijn in het oog van de Heere. En als Israël doet wat goed is in eigen oog, wat zie je dan in deze geschiedenissen? Dan dwaalt het volk van God af. En wat doet God dan? God stuurt dan de volkeren op Israël af, waardoor Israël in verdrukking komt. En als Israël dan maar genoeg in verdrukking komt, dan roepen ze de naam van de Heere aan. En dan stuurt de Heere een verlosser. Ja. Dat was toen zo. Dat is vandaag nog altijd zo. Want de Bijbel zegt, al wie de naam des Heeren aanroept, die zal verlost worden. He? Ook vandaag. Maar ook in de toekomst zal dat nog zo zijn. En straks in de toekomst zal Israël opnieuw in verdrukking komen. Denkt u maar aan de geschiedenissen die u kunt lezen in Zacharia 12, 13 en 14. Hè? Want ook straks, naarmate we steeds verder in de eindtijd komen, en als u het mij vraagt, zijn we al een best eind op weg. En dat betekent tegelijk dat ook de komst van de Heere dichterbij is. En daar zien we allemaal naar uit, als het goed is. Hè. Maar ook in de toekomst zal Israël weer in verdrukking komen. De volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem. Er zal weer een enorme strijd zich afspelen tegen de Heere en zijn gezalfde. Maar dan komt uiteindelijk, dat leest u dan in Zacharia 12, 13, 14, dan komt de laatste richter, namelijk de Heer Jezus Christus. En hij zal het volk dan verlossen. Nou, dat is wat je dus steeds weer terugziet in het boek Richteren. Israël is ongehoorzaam, komt in verdrukking, roept de naam van de Heere aan en de Heer stuurt een verlosser. En hier in Richteren 10 worden wij dan bepaald bij de richter Tola. Dus Tola, die richter, is dus ook een type, een beeld, een schaduwbeeld, een heenwijzing naar de persoon van de Heer Jezus. En ik zei al, ja, wat hij gedaan heeft, daar wordt niet zo gek veel van gezegd. Dus de boodschap in die twee versen, die moet je dan ook veel meer zoeken in de betekenis van de naam Tola. Want u weet wel dat namen in de Bijbel betekenissen hebben. David, wie weet wat David betekent? Dat is een vrij bekende. Hè? Wie weet wat David betekent? Ja, zijn geliefde, ja. Ja, geliefde. Van de Heer Jezus, de zonen Davids, de meerdere van David, de grote David, werd gezegd toen hij gedoopt werd in de Jordaan, toen kwam die stem uit de hemel, deze is mijn zoon, de geliefde. David betekent geliefde. En de Heer Jezus, de zonen Davids, daarvan wordt gezegd, deze is mijn geliefde. Nou ja, zo hebben alle namen betekenissen. Jesaja bijvoorbeeld, dat betekent de redding is van de Heere. En Johannes heeft ook een hele mooie betekenis. Johannes betekent de Heere is genadig. Ja. Dus als u nou Johannes heet, heeft u een prachtige naam met een hele mooie betekenis. Tola heeft ook een betekenis. En de naam Tola betekent Wormpje. Ja, wormpje. Dus ik weet niet of je daar blij mee moet zijn. Maar dat is de betekenis van de naam Tola. Wormpje, purperslakje. Er zijn gewoon boeken voor. Je hebt Bijbelse namenboeken, daar vind je dat allemaal in. Maar nou wordt het interessant. Tola betekent wormpje. En als je nou in de Bijbel gaat zoeken naar dat woord Tola, dan kom je tot hele mooie ontdekkingen. Want je komt dat namelijk een paar keer tegen in de Bijbel. Het wordt onder andere een keer gezegd van Israël, gij wormpje Jacobs. Heb u vast wel eens gehoord of gelezen. Wormpje Jacobs. Maar dat staat ook nog een keer in de psalmen, in het psalmenboek. Kijkt u maar eens in psalm 22. En psalm 22, broeders en zusters, dat vind ik een machtige. Ja, er zijn heel veel mooie psalmen in, hè. Maar psalm 22, die beroert mij altijd als ik dat lees. Denk alleen maar aan die beginwoorden van psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Woorden uitgesproken door David. Maar bovenal woorden die betrekking hebben op de zonen Davids. Want het was toch de Heer Jezus die aan het kruis van Golgotha hing en inderdaad deze gedenkwaardige woorden uitriep. En als ik dat dan lees en het nu toch weer uitspreek, ja, dan beroert mij dat, want denk, dat is toch wel wat geweest, hè? Dat de Zoon van God, dus Hij die God was, geopenbaard in het vlees, de Heer Jezus. Dat Hij daar hangt aan dat kruis van Golgotha, verworpen. En dan gaat het zo ver dat Hij zich van God verlaten voelt. Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Of in vers 11, waar staat, aan u werd ik overgegeven bij mijn geboorte van de moederschoot af, zijt gij mijn God, wees dan niet verre van mij, want nabij is de nood en er is geen helper. Ja. Dat moet wat zijn, hè? De Zoon van God wordt mens. Neem de gestalte van een mens aan, een dienstknecht. Hij is ons mensen gelijk geworden, broeders en zusters. Dat wil zeggen, uitgezonderd de zonde. Want hij heeft nooit gezondigd. Hij kon ook niet zondigen. Immers, hij was uit God geboren. En al wat uit God geboren is, zondigt niet, leert de Bijbel. En hier gaat het om de Zoon van God, die uitroept en zegt, wees dan niet verre van mij, want nabij is de nood en er is geen helper. Vele stieren hebben mij omringd, buffels van Bazan hebben mij omzingeld, zij sperren hun muil tegen mij open, een verscheurende, brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. Hoe zeg je, dat raakt mij. Als je dit zo leest. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Hij riep aan het kruis, mij dorst. En in het stof des doods legt gij mij neer. Vers 18, al mijn beenderen kan ik tellen. Zij kijken toe, ze zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. allemaal letterlijk vervuld. Dat is de Bijbel. Dat is het woord van God. Allemaal letterlijk vervuld. En dan staat er nog in vers 7, en dan ben ik waar ik naartoe wilde. Dan staat er in vers 7, maar ik ben een worm, tola, en geen man. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd. Dat is wat. Dat de Heer Jezus dit zegt. Dat hij dat zo beleeft, zo ervaart. Ik ben een worm. Wat is een worm? Dat is niks. Als je straks over straat loopt, dan ligt er misschien één op de grond en je zet je voet erop en het is weg. Verpulverd, blijft niks van over. Ik ben een worm en geen man. Tola. Een richter. Een richter die een type, een heenwijzing is naar de Heer Jezus Christus. Een richter met de betekenis, zijn naam, Tola. En de grote richter, de Heer Jezus zegt, ik ben een worm. Ja. Dat bepaalt mij bij de vernedering, bij het lijden, bij het sterven van onze heiland. Maar het bijzondere van de betekenis van de naam en van dat wormpje, dat komt nog. Want weet u, dat wormpje, dat werd vroeger gebruikt als kleurstof om bijvoorbeeld de klederen van de tabernakel rood te kleuren. Want als je nou dat wormpje droogde en je ging dat vermalen, dan ontstond daar een rode kleurstof. En dat was een rode kleurstof, dat was onuitwisbaar. Onuitwisbaar. Dat werd gebruikt voor het kleuren van de klederen, bijvoorbeeld ook van de hoge priester. Tola. Het was namelijk de kleur purper of scharlakenrood. En dat zijn natuurlijk ook begrippen die we in de Bijbel tegenkomen. Bijvoorbeeld in Jesaja 1, vers 18, daar wordt dat woord tola ook gebruikt. Want dan staat er, kom dan, laat ons samen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden rood als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, tola, zij zullen worden als witte wol. En die beide kleuren die aan elkaar verwant zijn, dat scharlaken en dat karmozijn, die staan voor de ernst van de zonde van de mens. In Jeremia 2 staat nog in vers 22, ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog. Ja. Het was een onuitwisbare kleurstof. En zo is het ook eigenlijk met de zonde, broeders en zusters. De Heer Jezus zegt in Psalm 22, vers 7, ik ben een worm en geen man. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Deze worm kon gemakkelijk vertrapt worden. Maar het mooie zit hem nou in de symboliek die God gelegd heeft in deze worm. Want deze worm, broeders en zusters, daar staat dus die rode kleurstof in. En wat gebeurde er nou? Als nou de tijd kwam dat deze worm haar jongen wilde voortbrengen, dan ging deze worm zich hechten aan een tak, aan een hout. En zij maakte zich dan zo stevig vast aan dat hout dat ze niet meer los kon komen. Vervolgens bouwt die worm dan een soort schild om zich heen. En als dan die jongen, die eitjes gelegd worden, dan worden die als het ware beschermd door dat schild. En als dan die eitjes uitkomen, die larven, dan leven die beschermd onder het lichaam van de moeder. En worden zij gevoed met de levende moeder. En als die jonge vormpjes na enkele dagen voor zichzelf kunnen zorgen, dan sterft de moeder. En op het moment dat die moeder sterft, dan lekt er een scharlakenrode kleurstof uit haar lichaam. Die kleurt het hout, maar die kleurt ook die jonge wormpjes voor de rest van hun leven. En drie dagen na het sterven van de moeder, verliest haar lichaam die rode kleurstof. En dan verandert zij in een soort witte was. En na verloop van tijd valt dat als sneeuw op de grond. Zo gaat dat in de natuur. Zo heeft God dat gelegd in de schepping. En dan mogen wij daar een geweldige symboliek in zien. Weet u? Van bij de schepping heeft God met deze worm een prachtige illustratie gelegd van het offer dat de Heer Jezus voor de mensheid zou brengen. En de Bijbel staat vol met geschiedenissen van dingen uit de natuur, in de natuur, die ons allemaal bepalen bij de persoon van de Heer Jezus Christus. Er is zoveel in deze schepping, in de natuur, dat bepaalt ons bij Hem. Heel simpel, neem alleen maar het feit dat we gaan nou de winter weer in straks, hè, en alles sterft in de natuur. Maar ja, van het voorjaar staat alles weer op. Geweldig beeld van de opstanding. Ja, om maar iets simpels, ja, wat is simpel, hè, maar om iets te noemen wat je in de natuur kunt zien. De Bijbel gebruikt wel vaker dieren om een geestelijke waarheid mee bekend te maken. Bijvoorbeeld, denkt u maar aan de slang in de woestijn. Want als dan die slang opgericht wordt, dan was een ieder die in Israël gebeten was door die slang en zag op naar de koperen slang, die werd gered. En wat zegt het evangelie later? Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest ook de zoon des mensen verhoogd worden. Ja. Hoe vaak spreekt de Bijbel niet over een leeuw? En een leeuw in de Bijbel is een beeld van Christus, toch? Ja. Nou ja, zo zou je allerlei vragen kunnen stellen over dieren uit de Bijbel. En het antwoord is altijd Christus. Want de Bijbel is christocentrisch. Het getuigt allemaal van de Heer Jezus. En hier in deze vorm geeft God een machtige illustratie nogmaals voor het lijden, voor het sterven van de Heer Jezus. En wat is het grootst dat David 1000 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus het doel waarom Jezus stierf beschrijft in deze psalm. Machtig is dat. Ik heb u gezegd, die worm die bevestigde zich aan het hout om daar te sterven. De Heer Jezus zegt, ik ben een worm. En hij werd bevestigd aan het hout om daar te sterven. Hij stierf van het kruis waar hij zich vrijwillig aan liet nagelen. De Bijbel zegt, en toen zij aan die plaats gekomen waren, die schedel genoemd werd, kruisigden zij hem al daar. En als hij dan daar hangt tussen hemel en aarde, dan komen daar die gedenkwaardige woorden, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Die worm die bevestigde zich aan het hout om nieuw leven voort te brengen. De Heer Jezus, hij liet zich kruisigen aan dat hout, omdat dat de enige manier was om nieuw leven voort te brengen. Eeuwig leven. Onvergankelijk leven. Dat was de enige weg om verlossing van de zonden te bewerken. En daardoor heeft hij een eeuwige verlossing tot stand gebracht. De Bijbel zegt in Handelingen 10, van hem getuigen de profeten dat een ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Johannes zegt, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Hij is voor u en mij een oorzaak tot eeuwig heil verworven, beste mensen. Ja. Ik zei u, die worm die beschermt haar nageslacht door een schild om haar heen te bouwen. Hoe vaak lezen wij niet in de Bijbel dat er staat dat God is ons een schild. Dat vind je heel vaak, met name in de psalmen. In psalm 18 geloof ik staat het, hij is een schild voor allen die bij hem schuilen. Of hij is een zon en een schild voor ons. Hij is degene die u en mij beschermt. Die een schild wil zijn voor ons. Zoals die worm een schild om haar heen bouwde en haar jongen beschermde. Zo is hij onze beschermer. Ja. Zegt hij niet in het evangelie, Johannes 17, zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, en ik heb over hen gewaakt, en niemand is uit hen verloren gegaan. Ja. Hij is degene die een engelen wacht om ons gebied en ons beschermt. Ik heb u gezegd, als die worm haar larven voortbrengt en die larven die worden dan in leven gehouden door te eten van hun levende moeder. Is dit niet een geweldig beeld van de Heer Jezus die tot u en mij gezegd heeft, ik ben het brood des levens. Wij mogen eten van hem. Hij is degene die u en mij in leven houdt. Hij is het brood dat uit de hemel is neergedaald. En indien iemand van dit brood eet, zegt Johannes, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. Door het sterven van de moeder werden de larven definitief rood gekleurd. Die rode kleur is de kleur van het bloed. Het bloed waarmee God een verbond bevestigt, bijvoorbeeld al in de dagen van Mozes. Want wat zegt op een gegeven moment Exodus 24? En hij, Mozes, nam het boek van het verbond en las het voor de oren van het volk. En zij zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En daarnaar zullen wij horen. Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk. En hij zei, zie het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van deze woorden. En Hebreeën zegt nog, en nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd en zonder bloedstorting is er geen vergeving. Ja. U en ik, we hebben allemaal gezondigd. Wij derven de heerlijkheid van God. Maar wij worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing in Christus Jezus. Immers, hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. En zo is ook ons leven gekleurd met het bloed van de Heer Jezus. Ja. Toen Israël werd verlost uit Egypte, toen moesten ze het bloed strijken aan de deurpost. U kent de geschiedenis, hè? Was dat aan de binnenkant of de buitenkant? Aan de buitenkant, hè? Ja. Als later de verspieders bij Rahab komen, dan moet ze een rood koor aan het kozijn hangen. Aan de binnenkant of de buitenkant? Aan de buitenkant. Ja. Zo is het ook met ons. Dat bloed van de Heer Jezus heeft ook de deurpost van ons leven gekleurd. Waardoor als hij naar ons ziet, dan ziet hij het bloed. Dan ziet hij het bloed. Gereinigd door zijn kostbaar en dierbaar bloed. Dan ziet hij niet meer onze zonden. Die zijn weg. Die zijn weg. Colossenzen zegt, het bewijsstuk van onze zonde is uitgewist, omdat hij het aan het kruis heeft genageld. Ja. Ik vertelde u, 3 dagen na het sterven ondergaat de worm een metamorfose. Ze verdroogde, het bloed, de kleurstof verliet haar lichaam, ze werd wit en het viel als sneeuw op de grond. Zo heeft ook de Heer Jezus een geweldige metamorfose ondergaan. Want hij stierf aan het kruis. Maar na 3 dagen werd hij opgewekt. In een vernieuwd, een verheerlijkt lichaam. En als we dan later lezen in het evangelie, dat de apostelen hem dan zien op de berg der verheerlijking, dan zien ze hem wit, helder, wit als sneeuw. Zomaar 2 kleine versjes in de Bijbel, waarvan ik voor een tijdje terug dacht, Waarom staat dat er? Wat moet je daar nou mee? En dat houd je dan bezig. En je gaat ermee aan de gang. En dan kom je tot de ontdekking dat de betekenis zit hem in de naam Tola. De Heer Jezus, ik ben Tola. Ik ben een worm. En dan zie je in zo'n wormpje een geweldige symboliek die u en mij bepaalt. Bij het lijden, bij het sterven en bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan denk ik, was de Bijbel rijk, hè? Wat mooi dat God dit allemaal zo in de Bijbel heeft vermeld. En dat het allemaal in de natuur is ingelegd door de schepper van hemel en aarde. Zelfs in zo'n klein wormpje. Die wij misschien vandaag nog wel een keer onder onze schoenen krijgen. Ja. Maar het is een heenwijzing naar hem. Die deze weg ging voor u en voor mij. En dat bepaalt ons bij de rijkdom van zijn genade. Wat een machtig evangelie. Wat een geweldige Bijbelse boodschap zit hierin verborgen. En dan kun je alleen maar stil worden. En alleen maar danken voor de grootheid van God. Want ja, wat moet ik hier nog aan toevoegen? Het is zo geweldig. Het is zo groots. Ja, dan springt mijn hart op van vreugde voor de rijkdom van de genade van de Heer Jezus voor u en voor mij. Geprezen zij die heiland. Amen.